En wat ik zelf een heel mooi motto vind, wat ik ook vaak bij mijn schrijfcursussen gebruik, is een uitspraak van Picasso die zei: inspiratie bestaat, maar die moet jou werkend aantreffen.
Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
Hoi! Vandaag zitten Emmy en ik voor Schrijfpraat aan de digitale keukentafel met weer een gast. En ik heb het even zitten verdiepen in wie deze persoon is. En ik kom toch wel tot de conclusie de Dan Brown van de Lage Landen. Maar het kan zijn dat ik je daar heel erg mee beledig. Dus misschien kun je jezelf even meer vertellen. Jeroen Windmeijer, welkom.
Dankjewel. Ja, die naam Dan Brown van de Lage Landen blijft terugkomen, dat klopt. Toen ik nog een volslagen onbekende leraar godsdienst was, die 1-2 boeken had geschreven, heeft mijn uitgever dat echt gebruikt om ook in de markt te zetten. Dat mensen mij een beetje konden plaatsen van, ik hou van dat soort boeken of juist niet. Maar nu ben ik meer 10, 12 boeken verder. Dus ik heb nu bij de laatste paar boeken tegen mijn uitgever gezegd, laten we dat maar niet meer gebruiken, die term.
Dan schrappen we dit meteen.
Nou, omdat je natuurlijk op een gegeven moment op eigen benen staat. Net als een voetballer, zeg ik altijd. Dan is het een mooi compliment als je nieuwe Frenkie de Jong wordt genoemd. Als je dan 2,23 bent, wil je natuurlijk op eigen benen staan. Maar ik merkte ook dat het tegen me begon te werken. Want Dan Brown werkt heel veel met kunstgeschiedenis, met puzzels, met codes. En dat heb ik niet. Weet je? Dus dan, als mensen dan mijn boek hebben uitgelezen, denken ze zoals, dit is geen Dan Brown. Ik denk, nee, het is ook geen Dan Brown. Ik ben het. Ja. Dus ik probeer er een beetje van af te komen. Het is wel een compliment, hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk een schrijver die de plot zit er mooi in elkaar. Hij gebruikt net feit en fictie door elkaar heen, net als ik. Met veel aandacht voor godsdienst. Het zijn ontzettend spannende boeken. Dus het compliment is, daar ben ik echt wel blij mee, zal ik zeggen. Maar,
je bent nu je eigen naam.
Ik ben nu op mijn eigen benen, precies.
Ja, ja en ook terecht, want je hebt... Als ik het goed geteld heb, bijna 20 of nog meer boeken geschreven?
Nou ja, nee, het zijn echt wel, ik denk meer 12 echt grotere boeken. En ik denk 2 of 3 kleinere. Dus er zitten wel heel wat boeken in de pijplijn nog. Bijvoorbeeld, volgende maand komt het nieuw boek uit Revolutie, samen met Tjarko Evenboer. Ik werk nu aan deel 2 van Delft, de opvolger van De Schaduw van Vermeer. Dat gaat over Balthasar Gerens en de moord op Willem van Oranje. Er zitten best wel wat boeken in de pijplijn nog, maar 20 haal ik denk ik nog niet.
Nee. Maar, want ik was ook even aan het tellen inderdaad, en ik keek ook even in hoeveel jaar je dat dan had gedaan. En je hebt al die boeken je bent gedebuteerd in 2015. Dus het is, en je vorige boek kwam vorig jaar uit in 2023. Dus het is in 8 jaar, 12 boeken en nog wat kleine
boekjes. Ja, wat kleine boekjes ook en korte verhalen, klopt. Ik ben dat enorm productief geweest.
Ja.
En dat heeft ook wel mee te maken met... ik zeg altijd voor de grap, ik heb toch niks anders te doen. Ik heb 5 jaar geleden mijn baan opgezegd als leraar. En ik heb een kantoortje in de stad, waar ik kantoortijden aanhoud. Daar ben ik om 8, 9 uur 's ochtends tot eind van de middag. Ik schrijf meestal tot de lunch. En dan probeer ik... ik heb zo'n beetje rond de 2000 woorden per dag te schrijven. Dus je kunt je voorstellen als dat lukt... En je hebt dan in een week 10.000 woorden. En dan kun je natuurlijk na 3 maanden zit je misschien 120.000 woorden of meer. En dan heb je eigenlijk een eerste versie van dat boek. Dus dat is goed te doen als je op die manier werkt. En 's middags doe ik dan meestal andere dingen. Ik begeleid ook auteurs die een boek schrijven. Ik doe, telkens dat ik 's ochtends aan een nieuw boek werk, ben ik 's middags vaak al bezig met de studie van het volgende boek. Dus zo gebruik ik mijn tijd goed. Maar ik hou ook om 5 uur op. En dan ga ik naar huis en 's avonds doe ik niks, weekend doe ik niks. En zo, zo werk ik door.
Klinkt als werk, inderdaad.
Ja, het is wel grappig, want sommige mensen vinden dat bijna jammer. Dat ze toch een soort romantisch beeld hebben van de schrijver die 's avonds laat op zijn zolderkamertje bijna met zijn ganzenveren een halve presentatie. En kaarslicht zit te schrijven, zwoegend. Ja. Maar ik heb gewoon gemerkt dat voor mij, en ik denk trouwens dat het voor veel mensen zou gelden, dat gewoon verschijnen en gewoon gaan zitten en schrijven, dat het beste werkt. Woody Allen zei al van 90% of art is about showing up, hè? Gewoon verschijnen. En wat ik zelf een heel mooi motto vind, wat ik ook vaak bij mijn schrijfcursussen gebruik, is een uitspraak van Picasso die zei, inspiratie bestaat, maar die moet jou werkend aantreffen. En zo geloof ik ook, ik fiets zelden geïnspireerd naar mijn werk. Ik ben ook zelden echt zo zeggen, geïnspireerd, maar als ik gewoon ga typen en schrijven, ik lees wat ik de vorige dag heb geschreven, ik ga verder, dan raak ik geïnspireerd tijdens het schrijven. Ik denk, als ik echt op inspiratie had gewacht, dan zou ik nog met mijn eerste boek bezig zijn geweest. Het is een soort mythisch iets wat mensen, romantische voorstellingen die mensen ervan hebben. En ook wel merk ik bij mijn cursisten, van de cursussen die ik geef, dat het ze ergens soms ook wel tegenhoudt. Soms bijna als een smoesje. Dan zeg ik, ik heb geen inspiratie, of ik ben niet geïnspireerd. Terwijl ik denk, ja, je moet eigenlijk gewoon gaan zitten en schrijven. En dan denk ik, ik heb een vriend die maakt muziek en die zegt ook, hij gaat ook niet pas aan zijn piano zitten. Pakt ook niet pas zijn gitaar op als het liedje af is in zijn hoofd. Hij probeert wat akkoorden en na een uur of twee denk je, oh, dit klonk leuk. En dan probeer je dat nog een keer en zo bouwt dat uit. Weet je, dat is niet, een danser werkt hetzelfde, denk ik. Die gaat ook niet pas dansen als de hele choreografie in zijn hoofd zit. Dus dat is met schrijven ook. Het is gewoon, daarom zeg ik altijd, wie blijft, die schrijft. Hè? Je moet gewoon blijven zitten. En dan komt die inspiratie. En dat is, ik heb ook bij die cursus, er komen mensen s'avonds naar de ruimte toe waar we die cursus hebben. Soms zijn mensen moe, hadden ze eigenlijk niet zo'n zin. Of ze hebben echt druk met hun werk. En hebben ze toch aan het eind van de avond 3-4 scènes geschreven die zo in hun boek kunnen, dat ze aan het schrijven zijn.
Ja.
En die scènes zouden ze niet gehad hebben als ze waren thuisgebleven.
Ja.
En denken ze, oh ja, als ik eigenlijk dus gewoon ga zitten en ik dwing mezelf als het ware, dan komt er altijd wel iets.
Dus het gaat ook heel erg over discipline, denk ik, wat jij nu zegt.
Ja, discipline, maar en tegelijkertijd, het grappige is dat mensen wel eens tegen mij zeggen, jeetje, als je dan elke ochtend als je even opstaat en achter je computertje zit, dan moet je wel heel gedisciplineerd zijn. Terwijl ik denk, ik vind het onwijs leuk. Weet je, het is... Mijn broer die speelde voetbal op vrij hoog niveau, die trainde 3 keer per week. En dat vond ik gedisciplineerd. Maar als het aan hem had gelegen, zou hij 5 keer per week getraind hebben. Hij keek ernaar uit. Dus het voelt ook niet als discipline. Omdat het, kijk, iemand die heel graag schildert, iemand die heel graag elke dag wandelt, dan denk je ook niet van, jeetje, wat een discipline. Maar het is gewoon iets doen wat je vreselijk leuk vindt.
Ja, en jij giet het in deze vorm.
Ja. Ik zou ook bijna zeggen, wat inspirerend om er zo naar te kijken, maar...
En het is ook alleen maar vol te houden, omdat ik het zo leuk vind. Want het is natuurlijk, kijk, dat je boek in de winkel liggen en dat je wordt verkocht, dat is allemaal echt, echt fantastisch. Dat is gewoon, als ik een boekwinkel inloop en mijn boeken liggen daar, dat blijft me met trots vervullen. Maar het zou niet genoeg zijn... Dat is niet genoeg om elke ochtend op te staan en hier naartoe te komen. Als ik de eerste versie is een beetje worstelen, de tweede versie herschrijven is ook leuk, de derde ook nog wel. Maar uiteindelijk, als een boek uitkomt, heb je soms wel, ja, misschien wel 10 keer, misschien wel 12 keer van kaf tot kaf dat boek doorgewerkt. En dan, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dan komt het boek echt je neus uit. En dan is het gewoon, elke plotwending, weet je natuurlijk, alles wat voor de lezer spannend is, weet jij natuurlijk hoe dat gaat aflopen. Dus dan wordt het echt, dan is het echt werk, zou ik maar zeggen. En dan is het dus alleen maar vol te houden als je het intrinsiek heel erg leuk vindt. En als je het dan dus niet doet voor de roem, wat dat dan ook is, of voor het geld, wat ook natuurlijk heel erg meevalt. Maar je doet het is alleen vol te houden als je het gewoon heel, heel, heel erg leuk vindt in de kern. Ik zou ook schrijven, dat zeg ik nu misschien makkelijk omdat ik gepubliceerd word. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik zou schrijven, ook als ik niet gepubliceerd zou worden. Ik schreef al jarenlang voordat ik gepubliceerd werd. Ik heb duizenden pagina's geschreven voordat ik gepubliceerd werd. Omdat ik het zo leuk vond.
Voor jezelf of ook gewoon, zeg maar, boekideeën? Of heb je daar ooit iets mee gedaan met al die duizenden pagina's?
Ja, ik heb twee romans geschreven waar nooit iets mee is gebeurd. Ik heb vanaf mijn 15e, 16e heel veel in dagboeken geschreven. Ik heb veel gereisd, ook een reisdagboek onderweg. En natuurlijk in het pre-internet tijdperk oneindige stroom aan brieven naar huis geschreven. Dus korte verhalen ook.
Ja.
Heel veel non-fictie. Ik probeerde ook, wat ik nu in mijn boeken doe. In mijn boeken is altijd een combinatie van een spannend verhaal met heel veel historische en religieuze informatie. Maar ik heb ook heel veel boeken op de plank liggen. Ik denk wel 7 of 8. Daar strandde ik telkens nog soms naar 50 pagina's, soms naar 80 pagina's. Waarbij ik eigenlijk de informatie die ik nu in de mond van mijn hoofdpersonages leg, die probeer ik eigenlijk in een non-fictieboek te stoppen. Maar ik merkte toch al snel, ik ben geen theoloog, hè, ik ben cultureel antropoloog. Ik merkte al snel dat ik, om echt zo'n non-fictieboek te schrijven, dat ik daar toch met te weinig autoriteit over kon spreken. Omdat ik geen toegang heb tot het Hebreeuws, geen toegang heb tot het Grieks van het Nieuw Testament, niet voldoende op de hoogte ben van de laatste wetenschappelijke stand van zaken op dat gebied. En zo'n boek zou dan door experts makkelijk onderuit gehaald kunnen worden. Dus ik heb een soort loophole gevonden. Dat is dat ik wel de informatie gebruik. En ik onderzoek het ook goed. Hè. Achter mijn boek staat altijd een literatuurlijst. Dus die informatie gebruik ik wel. Maar ik vind het ook leuk om dan te kunnen speculeren. En daar kan ik natuurlijk een beetje achter verschuilen. Dat mocht iemand zeggen van, joh, je zegt dat wel, maar dat klopt niet helemaal. Dan kan ik nog zeggen, nou weet je, het is gewoon een beetje what if. Weet je? Ik probeer een beetje na te denken of een witte vlek in die geschiedenis op een leuke manier in te kleuren.
Ja, maar dat is natuurlijk ook het voordeel van fictie schrijven. Dan kun je alles wat je beweert ook gewoon aan die hoofdpersoon toeschrijven. En als iemand dan zegt dat is helemaal niet waar, dan kun jij gewoon zeggen, ja, maar dat is niet mijn idee. Dat is van de hoofdpersoon, van mijn personage het idee.
Ja.
Dus ik snap wel dat je wil dat de feiten een beetje logisch zijn. Maar het geeft ook een soort van ademruimte dat het niet helemaal perfect tot in den treuren in de geschiedenis uitgezocht hoeft te worden of het wel klopt.
Precies. Dus daarom, kijk, ik doe altijd eerst een paar maanden onderzoek. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig geweest met Balthasar Gerards. En in mijn vorige boek met Johannes Vermeer. En er zijn dan, als je zo'n paar maanden je ermee bezighoudt, zie je altijd bepaalde witte vlekken in de geschiedenis. Of dingen waar experts het niet met elkaar over eens zijn. Of die onduidelijk zijn. En dat is waar ik natuurlijk op inhaak. Dan ga ik kijken van, ik begin vanuit die feiten in mijn verhaal. En dan ga ik een beetje speculeren van, goh, wat zou nou een verklaring kunnen zijn. Hè? Op Paaseiland, waar een boek van mij over gaat, de stenen goden. Daar hebben ze 1000 jaar hebben ze van die beelden gemaakt, die grote beelden die op dat eiland staan. En eigenlijk zijn ze daar van de ene op de andere dag mee opgehouden. Sommige beelden liggen nog half af in die rotsen. Er liggen nog beiteltjes en houwelen liggen er nog. Ze zijn eigenlijk daar mee opgehouden. En tot op de dag van vandaag weten wetenschappers niet waarom. Waarom ze daar zomaar opeens mee gestopt zijn. En dat vind ik dan leuk, om daar eens over na te denken. Van, goh, wat zou er gebeurd kunnen zijn? En natuurlijk is dat dan geen waterdichte wetenschappelijke theorie. Maar het is wel, ik vind het heel leuk om daar dus over te speculeren. En tegelijkertijd heel veel informatie in te stoppen die dus wel historisch juist is. Dat vind ik ook grappig, want heel veel mensen googelen tijdens het lezen van mijn boeken. En vaak zijn ze verbaasd hoeveel er wel klopt van wat ik opschrijf. Dus niet alles is verzonnen.
Oké, okay. Dus gaan mensen dan echt tijdens het lezen uitzoeken of het allemaal klopt? Oh.
Ja. En dan, wat ik dan zelf grappig vind, is dat voor in mijn boeken feiten en fictie ook zo door elkaar heen lopen, dat mensen dus eigenlijk niet meer goed weten wat waar is en wat niet waar is. En in mijn tweede boek, bijvoorbeeld het Pauluslabyrinth, had ik een heel tunnelstelsel verzonnen onder Leiden. En heb ik meer dan eens mailtjes gekregen van mensen die vroegen of ze die tunnels konden bezoeken.
Oh.
Dat vind ik leuk, weet je. Of het Pilgrimvaders complot laat ik hier in het archief in Leiden een manuscript vinden, wat tussen de bladzijden zit geplakt van een oud boek. En dan zijn er mensen naar het archief toegekomen en die wil dan dat document inzien. En dan moest ze ook zeggen, ja, dat staat helemaal niet. Ja, toen belde de directeur mij wel op, hoor, van dat archief. Die was echt not amused. Oh. Ze zei, we zijn een serieus een serieus wetenschappelijk instituut. Dit is fake news. Onze persoon aan de balie moest echt met schaamrood op de kaken gaan vertellen dat dat document helemaal niet bestond, weet je wel. Dus in de tweede editie moest ik heel nadrukkelijk vertellen in het nawoord dat het een verzonnen document was, dat het dus niet echt was. Dat vond ik zelf een beetje grappig, omdat ik denk, ja, als je een boek van mij pakt, dan weet je toch, of boeken zoals de mijne, dan weet je toch dat je het rijk van de fictie betreedt, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dan wordt weer het graf van Jezus gevonden, dan weer een testament van Judas. Dus je weet dat gewoon vehikels zijn om een bepaald verhaal te kunnen vertellen. En ik had dan in de inleiding van dit boek geschreven dat een wetenschapper had dat document gevonden. Maar die dacht, als ik dat in een vaktijdschrift publiceer, lezen maar 6 mensen het. Dus ik hou het geheim, ik geef het aan Jeroen. En die maakt er een boek van en dan bereiken we een groter publiek. Nou, dat is natuurlijk zo'n onzinverhaal. Maar toch, tot en met de Vrij Nederland, hè, die een positieve recensie schreef. Die schreef in de laatste zin en wat nou zo leuk is aan dit boek, is dat het gebaseerd is op een echt document. En dat vind ik dan toch ook weer ontzettend grappig, dat mensen daar dan toch helemaal in mee zijn gegaan.
Ja, dan heb je wel iets heel goed gedaan, denk ik.
Ja. Ja. Als je natuurlijk daar kijkt, welke wetenschappers zou nou zo'n vondst geheim houden, omdat je te weinig lezen hebt. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Ja, en ervan uitgaan dat jouw boeken uiteraard wel door heel het land gelezen worden.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hey, en je werkt ook soms samen met andere schrijvers. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Want je vertelt net dat je elke ochtend naar je kantoorruimte gaat en tot 's middags werkt. En schrijven jullie dan om de beurt een hoofdstuk? Of schrijven jullie om de beurt een woord? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, ik heb met Jacob Slavenburg 3 boeken geschreven. Jacob die is inmiddels 80 en die heeft zo'n 50 non-fictieboeken op zijn naam staan. En de ideeën voor die 3 boeken, zoals het Isis Geheim en Eva Complex, die waren van hem. Hij heeft een fenomenale kennis op dat gebied. Dus we zijn het erover eens dat hij daar veel meer van af weet dan ik. Maar we zijn het er ook over eens dat ik een betere thrillerschrijver ben. Dus we hebben het zo met elkaar gecombineerd. En eigenlijk schreef ik telkens een hoofdstuk en dat legde ik aan hem voor. En hij keek er dan naar en dan kon hij zeggen, joh, dit ontbreekt of dit is, we missen dit nog of dit kan eruit. Of als ik misschien zelf ergens aan hem vroeg, bijvoorbeeld met Isis, van hoe zat het eigenlijk met de godin Isis in Nederland? Zijn er beeldjes van gevonden? Dan kon ik diezelfde dag of de volgende dag kreeg ik keurig een A4'tje met die informatie. Die ik dan weer in een gesprek kon gieten. Dus dat boek heb ik eigenlijk alleen kunnen schrijven omdat we zo'n duidelijke rolverdeling hadden. En met Charco Evenboer hebben we Openbaring geschreven. En nu dus op 12 maart komt Revolutie uit. Dat is dan gebaseerd op een heel uitgebreide synopsis. Ja, eigenlijk een soort script van Charco. In het geval van Revolutie waren het al 300 pagina's.
Zo.
Had geschreven. En dat heb ik uitgewerkt tot een boek van 500 pagina's. En zo is dat eigenlijk een paar keer heen en weer gegaan. Waarbij we gewoon echt de vrijheid hadden om te schrappen in elkaars teksten. Omdat je natuurlijk gewoon één doel hebt, dat ze gewoon zo goed mogelijk boek krijgen. En nu is het zo, nu het uitkomt en ik lees nog wel stukken na, dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik heb geschreven, wat hij heeft geschreven. Dat is helemaal door elkaar heen gaan lopen.
Ja, dat is een goed teken, lijkt me.
Ja, Jack had zelf ook al 2 thrillers geschreven en ook een non-fictieboek. Het is inderdaad niet makkelijk om om samisch te schrijven, want je moet natuurlijk compromissen sluiten en... Maar als de rolverdeling duidelijk is, is dat eigenlijk heel erg leuk. Het is natuurlijk ook, schrijf natuurlijk vrij eenzaam. Hè? Je zit natuurlijk heel dag toch wel een beetje in je eentje achter je computertje. En dan is het toch leuk om met iemand samen zo'n project te hebben.
En het komt nooit voor dat jullie over een bepaald zinnetje of een feit het gewoon echt niet eens worden?
Nee, niet echt. Dan, misschien denk je wel eens van, nou, dan geef ik dit toe. Of dan zal Charco denken, dan laat ik het zo. En dan het is een beetje geven en nemen wat dat betreft.
Ja.
En we hebben nu natuurlijk ook, ik weet niet of je dat hebt zo gehoord, we hebben een nieuw initiatief, Crime Squad heet dat. Dat doe ik samen met Sander Verheijen, Joyce Spijker en Marieke Damen. En elke maand... Op de 27e publiceren we een verhaal op Storytel, als e-book en als luisterboek. En dat baseerden we op een actuele gebeurtenis die in het nieuws is geweest. Gisteren, en doen we het ook in wisselende tweetallen. Dus gisteren is het verhaal verschenen Titan. En het gaat over die kleine onderzeeër die toen naar de Titanic op weg was en is geïmplodeerd. Ja. Er zijn toen 4 mensen mee omgekomen. En dus dat verhaal is Sander en ik dan geschreven, 7500 woorden. En dan, ik ga nu met Joyce Spijker, ben ik een verhaal aan het schrijven. Wat over de angstcultuur binnen de NPO gaat. Goed, het is altijd een spannend verhaal, maar met een actuele aanleiding. Het eerste verhaal hadden Sander en Marieke Dame samen geschreven over die ontploffingen in Rotterdam. En dat is eigenlijk ook heel erg leuk, want dan werk je samen aan een verhaal in steeds wisselende samenstellingen. En dan is het verhaal klaar en een maand later staat het op Storytel, dus dat is superleuk.
Ja, dat is wel een behoorlijke tijdsdruk ook dan. Als je elke
maar je hoeft eigenlijk maar 3 keer per jaar, of misschien 4 keer per jaar, hoef je dat maar een verhaal op te schrijven. En dan met 7500 woorden heb je eigenlijk 10 hoofdstukken van 750 woorden. Dus ieder 5 hoofdstukken. Dus dat is goed te doen.
Ja. Leuk, al die samenwerkingen. Ja,
heel leuk.
Ja, en jij vertelde al, Jeroen, dat je ook schrijfcursussen geeft. En jij zei tegen ons, ik zou ook heel graag even iets willen zeggen over de innerlijke criticus. Want daar hoor ik hoor zo vaak mensen in mijn schrijfcursussen zo kritisch over zichzelf zijn.
Ja.
Wat wil je daarover delen met ons?
Ja, dat is eigenlijk misschien wel de grootste vijand of blokkade die mensen bijna voor zichzelf opwerpen. En dat is als ze zo kritisch zijn op hun eigen teksten, dat het ze hindert om verder te kunnen schrijven. En wat ik dus ook veel zie, is dat mensen dan tijdens het schrijven, dan zijn ze naar hoofdstuk 4, 5, 6, en denken ze, ja, het is eigenlijk niet goed. Gaan ze opnieuw beginnen. En dan, omdat ze toch net een ander idee hebben of een andere invalshoek, en dan na 6 weken, 2 maanden, denken ze, nou, het is toch niet helemaal. En dan, het is eigenlijk ook een beetje een excuus om niet verder te hoeven schrijven. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw, want het is iets wat je dan al een beetje kent en wat je dan een beetje kunt bijschaven en zo. En heb ik best wel, ik heb wel zoveel mensen gezien die al 5, 6, 7 of misschien wel meer boeken echt op de plank hebben liggen, waarbij ze telkens op bladzijde 60 of 80 zijn vastgelopen, omdat ze telkens op een manier weer opnieuw begonnen. En het gevaar daarvan is dat je na een half jaar, ja, verlies je gewoon je interesse in het hele project, omdat het gewoon ontzettend saai wordt om telkens weer diezelfde tekst bij te schaven. Daarom schrijf ik zelf ook in 1 keer mijn eerste versie, en telkens gelijk weet ik dat die niet goed is. Ik weet ook dat in het Eva-complex, daar veranderde mijn hoofdpersoon vanwege het boek van beroep, want dat zij was kunsthistorica, maar in het gesprekken voeren met mensen over Michelangelo en de Sixtijnse kapel, en de vragen die zij stelden waren zo dom, zal ik zeggen, voor de kunsthistorica. Dat was heel onwaardig. Dus toen heb ik haar Nederlands gestudeerd dan, vanaf de helft van mijn boek, met een interesse voor kunstgeschiedenis. Maar de vragen die zij toen stelde, waren opeens een stuk geloofwaardiger. Maar de eerste helft van mijn boek klopt al niet meer. De baan die ze had, de achtergrond met de studie en dergelijke. En dat wist ik natuurlijk, maar ik ben dus niet in niveau getrapt om dan op hoofdstuk 1 weer opnieuw te beginnen, maar gewoon door te schrijven. Dus ik wist dat het nog niet goed was. Dus bij de eerste versie gebruik ik ook, je wil snel schrijven, dus dan gebruik ik ook uitdrukkingen als sneeuw voor de zon, of adem stokte in zijn keel, of al die cliché-uitdrukkingen, om maar niet gehinderd te worden door te veel na te denken over mooie vergelijkingen of dergelijke, maar gewoon lekker door te schrijven. En dan is de eerste versie af, dan heb je een idee van, oké, dit is waar het verhaal heen is gegaan, dit is hoe het is afgelopen, en dan begin je, eigenlijk dan pas begin je opnieuw. En dan kun je gaan bijschaven. Dat is ook een veel leuker proces, omdat je dan al een product in de hand hebt, eigenlijk een ruw product, een ruwe diamant, die je dan kunt gaan bijschaven. Maar ik heb ook bij veel mensen gemerkt dat het een soort... Ik zie heel veel zelfsabotage bij schrijvers. En dat is... inderdaad, wachten op inspiratie is er eentje. Dan is het telkens opnieuw beginnen. Het is ook soms een beetje... Kijk, heel veel mensen dromen ervan om schrijver te zijn. En heel veel mensen dromen er vooral ook van een boek in de winkel te zien liggen. En dat is ook fantastisch. Het is echt ontzettend leuk. Maar ik merk ook dat mensen... Kijk, als jij... Zolang je het boek nog niet af is of zolang je niet gaat schrijven... kun je vasthouden aan die droom, zal ik zeggen. Maar als jij... Als je misschien gaat schrijven en je merkt dat je het misschien gewoon niet zo goed kan... of dat het gewoon niet zo goed is als jij... had gehoopt of had gedacht, dan moet je misschien afstand nemen van die droom, niet zozeer om te schrijven, want dat is natuurlijk altijd leuk, maar misschien kun je niet goed genoeg schrijven om gepubliceerd te worden. Dan moet je daar misschien afstand van doen, en dat kan misschien heel pijnlijk zijn als je daar al misschien al van een eigen boek van uitgegeven hebt. En zolang jij jezelf als het ware saboteert, kun je die droom levend houden, zal ik maar zeggen. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Het is eigenlijk een soort psychisch spelletje wat je dan met jezelf speelt.
Ja. Ja, en mijn ervaring is dus dat als je gewoon, wat ik zeg, gewoon doorschrijft, dan komt er dus altijd wel iets. En wat eruit komt is een, dat kan dan beter of minder goed zijn. Maar veel mensen houden zichzelf tegen. En wat ik ook heb gemerkt, dat toen ik dat merkte, heb ik in mijn klas wel eens een hoofdstuk in, het openingshoofdstuk ingeleverd van het boek, zoals dat naar mijn redacteur ging. En datzelfde hoofdstuk van hoe het in het boek terecht is gekomen. En dan zien mensen...
Dat is interessant.
Ja, dat is grappig, want dan zien mensen, dat is echt een eye-opener, dat mensen dachten, oh ja, wat ik schrijf. Wat ze inleveren bij mij is natuurlijk altijd een interventie. Dat vergelijken ze met boeken die ze lezen of die al gedrukt zijn. En dat is natuurlijk heel oneerlijk, want als we in de klas dat werk bespreken, ja, dat is natuurlijk dat is nooit goed. Er is natuurlijk heel veel op aan te merken. En dat kan mensen dan heel erg ontmoedigen. Dus als ze van mij te zien, ik had de inleiding gestuurd van Stenen Goden, die proloog was ook 1500 woorden, en het zijn het eigenlijk misschien 800 geworden. In het echte boek. Dat is bijgeschaafd of strakker geworden. En dan zien mensen wat een wereld van verschil dat is tussen die eerste versie en wat uiteindelijk misschien de 10e versie is. Maar de focus is dus dat ze nu hun eigen eerste versie vergelijken met het boek wat ze in de kast hebben staan van iemand anders. En denken ze, dat komt niet in de buurt. En dat komt ook niet in de buurt. Mijn eerste versie komt ook, mijn eerste versie komt ook niet in de buurt van wat het uiteindelijk wordt. Ja. Als mensen dat voorstellen, dat die eerste versie gewoon nooit goed is, dan kan dat ook een soort blokkade wegnemen. Hè? Is eigenlijk gezegd van de first draft is always crap, hè? That crap makes good fertilizer. Nee, het is nooit goed, maar op basis van wat je hebt gemaakt, kan er wel iets moois groeien.
Ja, mijn variant daarop is, je eerste versie is al perfect omdat die af is. Dus het enige waar een eerste versie aan hoeft te voldoen is af zijn. En daarna ga je pas kijken, wat heb ik allemaal nodig?
Precies, en dat kan zo'n gevoel van bevrediging geven dat mensen zeggen, oh, ik kan dit gewoon afmaken. Het is me gelukt en dan kun je inderdaad aan de slag. En dat is gewoon ontzettend bevredigend. Maar wat ik eerder al zei, het uiteindelijke de kern blijft... Vind ik het echt leuk. En ik heb ook best wel wat mensen gezien die vooral droomden van het schrijver zijn. En die één keer twee weken is dan een stuk leveren van 1500 woorden. En dan best wel vaak op zaterdagmiddag om 4:55 kreeg ik dat mailtje, dat was de deadline. Dat is me niet gelukt, mag ik het ook morgen leveren? En dan dacht ik wel eens, ja... Als het jou niet lukt om in twee weken tijd 1500 woorden te schrijven, hoe graag wil je het dan? En daar zit ook zelfsabotage bij hoor, dat weet ik ook wel. Maar als je natuurlijk echt niet alleen maar droomt van die stapel boeken in de winkel en interviews en alvast gaat nadenken over de kleding die je gaat aantrekken op je boek. Dat je natuurlijk echt gewoon gaat zitten en schrijven. Ik kan ook jaloers zijn op mensen die mooi piano kunnen spelen. Ik heb zelfs een tijd, 3 jaar geleden, een piano gekocht, in huis gehad. Ik heb een paar lessen gevolgd, een beetje halfslachtig zitten spelen, maar uiteindelijk, ik heb hem verkocht inmiddels, uiteindelijk had ik niet voldoende drive om het om het te leren. En als je natuurlijk echt gek op piano, dan ga je dan spring op je fiets en denk je, ik kan vanmiddag nog eventjes een uurtje, weet je wel. En die innerlijke drang moet je echt wel hebben, los van wat je ermee kunt bereiken. Maar wat ik zeg, dat klinkt misschien een beetje flauw uit mijn mond, omdat ik word natuurlijk gepubliceerd. Dus het kan een beetje flauw klinken. Maar uiteindelijk, en dat is wel waar, uiteindelijk zou ik dit niet volhouden als ik het niet gewoon in de kern gewoon echt onwijs leuk vind om te schrijven.
Nee, precies. Goh, we hebben jou natuurlijk ook gevraagd, Jeroen, of je een tip hebt. Maar misschien zat die hier ook al een beetje in. Want dit was ook al wel een hele mooie tip eigenlijk voor onze luisteraars. Had je nog een andere of was dit...
Ik vind zelf, voor mij was dat echt een inzicht. Ik had in het begin ook hoor, dat ik dacht dat ik echt geïnspireerd moest zijn om te schrijven. En nu merk ik dat inspiratie komt terwijl je bezig bent. En dat is voor mij, echt een enorme eye-opener geweest. Dat ik gewoon ga doen. Er komt altijd iets. En als mensen denken, ik weet niet goed waar ik over moet schrijven. Je hebt dat schrijvenonline.org. Waar elke week weer een nieuwe schrijfopdracht staat. Daarmee kun je aan de slag. Je kunt een foto uit de krant nemen. En denk van, goh. Los van het nieuwsbericht, wat zegt deze foto mij? Wat zou hier gebeurd kunnen zijn? Of een klein nieuwsberichtje dat je denkt, goh, wat is daaraan vooraf gegaan? Je kunt een bestaand sprookje herschrijven. Je kunt, Sneeuwwitje kun je beschrijven. Dat je zegt, ik neem nu eens het perspectief van de jager. Gewoon bekende verhalen, maar vanuit een ander perspectief. En zo kun je die schrijfspier getraind houden. Dat heb ik ook wel gezien. Het is echt een spier. Het is echt iets wat je... Een soort bron die je ook moet houden. Waar het water uit omhoog blijft wellen, zal ik maar zeggen. Een zekere regelmaat helpt in je schrijven. Ik snap ook dat niet iedereen kan zijn baan opzeggen natuurlijk. Om 5 dagen per week te gaan schrijven. Of om, maar je zou... Op het minst zou je een dag door in het weekend kunnen proberen te reserveren voor jezelf. Of zoals je bijvoorbeeld elke maand gaat sporten, kun je ook zeggen, ik kan niet afspreken dan, want dat is mijn schrijfavond, weet je. Je kunt, met Petrus begon, kon ik alleen op vrijdag, toen was onze dochter heel klein, kon ik alleen op vrijdag tussen 9 en 3 schrijven. Dat was eigenlijk één moment in de week dat ik echt voor mezelf had. Dus ik maakte ook geen afspraken. En dan, als ik mijn dochter naar school had gebracht, fiets ik hard naar huis en dan zat ik om 9:05 achter die computer. En dan om 3 uur sloot hij af en dan schreef ik een hoofdstuk. Omdat dat was het enige moment die ik gewoon voor mezelf had gereserveerd. Dus zo kun je wel reserveren. En ik merk echt dat regelmaat, je krijgt ook een soort vliegwiel-effect. Want hoe ver je in het verhaal komt, hoe leuker het wordt om eraan te werken.
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja.
Dat is heel herkenbaar inderdaad, ja. Mooi, en Jeroen, jij hebt ons al verteld dat je ook nog iets leuks hebt voor onze luisteraars.
Ja, even dan inderdaad over mijn debuut, het Petrus Mysterie. Het is ooit uitgekomen als De Bekentenissen van Petrus, bij een vrij kleine Leidse uitgeverij. Ik heb daar 3 exemplaren van, die kan ik weggeven of uitdelen. Ik weet niet hoe precies de winactie in zijn werk gaat. Maar,
nou, wat wij vaak doen is dat wij op de dag dat deze podcast uitkomt, dan maken wij een post daarover. En daarin stellen wij dan een vraag waarvan je het antwoord kunt vinden in de podcast. En de mensen die het goede antwoord geven, verloten we dan in dit geval 3 boeken van het Petrus Mysterie.
Ja, hartstikke leuk.
Dat is weer een mooie actie.
Ja, er hoort ook een wandeling bij. Ik zal het boekje erbij doen. Ik heb ook stadswandelingen erbij gemaakt.
Oh, superleuk.
Oh, leuk. Ja, heel leuk. Nou, dat is weer een mooie voor onze luisteraars. Ik denk dat we heel veel van jou hebben geleerd vandaag, Jeroen.
Net leuk om zo... Het is altijd heel erg leuk om te praten over schrijven. Ik heb ook regelmatig dat mensen mij via Messenger of via e-mail benaderen. Beginnende schrijvers uit Leiden omgeving. Die de vraag was, is langs kunnen komen. Vind ik altijd leuk om een kop koffie te drinken. En dan over het schrijverschap te praten. Of met andere collega's. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om, omdat je natuurlijk allemaal dingen meemaakt. Ben je heel erg herkend, ook al werk je aan een ander soort boeken. Het kan fantasy zijn, het kan een historische roman zijn. Maar toch heb je met dezelfde, loop je tegen dezelfde soort dingen aan. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om erover te praten.
Ja.
Het is een bijzonder doel.
Gewoon leuk. Ja, nou, wij ook. Wij doen het bijna wekelijks, wou ik bijna zeggen. Maar dat is niet helemaal waar. Maar ja, dat is ook een van de redenen waarom wij deze podcast begonnen zijn natuurlijk. Omdat, wat jij net al zei, hè, je bent veel alleen als schrijver. Maar je maakt ook zoveel dingen mee die voor andere schrijvers ook herkenbaar of interessant zijn. En ja, waarom zou je dat niet delen? Dus we zijn heel blij dat jij daar vandaag een bijdrage aan hebt.
Dankjewel, dat is leuk.
Ja. En voor onze luisteraars, hou de post in de gaten. En als je kans wil maken op een van de boeken van het Petrus Mysterie. Jeroen, nogmaals, dankjewel.
Graag gedaan, leuk.
En voor onze luisteraars, tot volgende week.
Tot volgende week.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @kim_linsen_auteur en @emmydevries.